NOS-journaal. Het kabinet trekt ruim 56 miljoen euro extra uit voor de cultuursector. Staatssecretaris Oesloe heeft dat besloten omdat de hoeveelheid publiek in de zaal beperkt is en omdat theaters en bioscopen 's avonds om 10 uur dicht moeten. Het extra geld is vooral bedoeld om ZZP'ers. Hun kennis en kunde mag voor de cultuursector niet verloren gaan, zegt Oesloe. Het kabinet kreeg uit de cultuursector veel kritiek omdat de coronamaatregelen niet werden opgeheven. In Duitsland is een man opgepakt die 2 politiemensen zou hebben doodgeschoten. Dat was afgelopen nacht bij een verkeerscontrole in de buurt van Kaiserslautern. De 2 agenten, een vrouw van 24 en een man van 29, zouden een verdachte auto hebben aangehouden, waarna er vanuit die auto werd geschoten. De man van 38, die nu is opgepakt, kwam al eerder met de politie in aanraking. Er wordt nog gezocht naar meer verdachten. De dood van de 2 politieagenten leidde in Duitsland tot veel beroering. De premier van de deelstaat Rijnland-Palts sprak haar verslagenheid uit. Er komen landelijke richtlijnen voor wetenschappelijke uitwisseling, meldt minister Dijkgraaf van de Tweede Kamer. Zo moeten wetenschappers en universiteiten beter worden beschermd tegen manipulatie en spionage van buitenaf. Internationale samenwerking in de wetenschap biedt Nederland veel kansen, zegt Dijkgraaf, maar we moeten ook alert zijn op misbruik en op ethische kwesties. Het OM gaat een man die op de A2 werd aangehouden vanwege een dreigende situatie rondom misdaadverslaggever John van de Heuvel niet vervolgen. De man reed begin deze maand veel te hard en kwam te dicht bij het beveiligde konvooi rond van de Heuvel. Die werd op dat moment naar een beveiligde locatie gebracht. Volgens justitie had de man op de A2 niks te maken met een eerdere bedreiging van van de Heuvel in Amsterdam. En was het toeval dat hij in de buurt van de misdaadverslaggever te hard reed. Het weer, in de loop van de avond opklaringen en minder wind. Vannacht koelt het af tot een graad of 3. Morgen eerst regenachtig, later in het westen wat zon en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Met een boek. Ik ben erg nieuwsgierig. Rachel gaat naar de deur en ziet daar dus dat pakketje liggen. De mevrouw die het kon brengen, die kan ze niet bereiken. Die gaat weg. Heel stiekem zoals ze gekomen is. Rachel nam het pakketje op en nam het mee naar binnen. Ze schoof haar register opzij. Om het niet nat te laten worden, droogde het pakje af met een schone stofdoek en sloeg het papier opzij. Het waspapier had de inhoud droog gehouden. Een boek. Natuurlijk was het een boek. Rachel kreunde. Waarom wilden mensen per se boeken schenken zonder lang genoeg te blijven om netjes korting te krijgen? Rachel dacht aan Mathilde's vermaning en wist dat ze gewoon dankbaar moest zijn, maar wacht eens, Ze keek verward naar de rug. Toen sloeg ze het boek open en las voor de zekerheid de titelpagina. Ja, dit was het ontbrekende deel van Paradise Lost. Er liep een rilling over haar rug. Dat komt door de nattigheid, hield ze zichzelf voor. Alleen door de regen. Rachel ging op zoek naar Matilda Grove, die er prat op ging dat ze iedereen kende in Ivy Hill. Ze vond haar in de keuken, waar ze deeg uitrolde op de grote werktafel. Op het fornuis in de hoek schuimde mevrouw Timmons een pan soep af. Miss Matty? Ze keek op van haar deegrollen. Kijk eens wat er net is gekomen. Rachel hield het boekdeel omhoog. Mathilde stak haar met meel bestoven hand uit, maar bedacht zich en boog zich dichterbij om het beter te bekijken. Rachel verklaarde: het is het eerste deel van Paradise Lost and Other Stories. Het boek dat ontbrak aan de serie van de Brockwells. Dus Sir Timothy heeft het toch nog gevonden? Nee, het werd net voor de deur van de bibliotheek gelegd. In dit weer. Het had wel bedorven kunnen worden. Het was in waspapier gewikkeld. Wie heeft het er neergelegd? Heb je dat gezien? Ik weet niet wie het was. Ik zag een vrouw in een zwarte mantel met een grote kap. Ik heb maar een glimp van haar gezicht opgevangen, maar ik herkende haar niet. Mathilde fronst haar wenkbrauwen. Heb je gezien van welke kant ze kwam? Uit het noorden, denk ik. Ik zag haar op de hoek komen en onze straat inslaan. Mathilde knikte en staarde in de verte. Aha! Ze deed haar mond open om meer te zeggen, maar bedacht zich met een blik op mevrouw Timmons. Ze pakte een koperen vorm en begon rondjes uit de deeg te steken. Wie denkt u dat het was? Hield Rachel vol. Krijgt ze nu weer een verhandeling over trots? Een paar boerderijen en huizen die kant op, zei Mathilde vaag. Moeilijk te zeggen. Ze was in het zwart gekleed, een weduwe misschien. Ach, veel vrouwen dragen zwarte capes tijdens slecht weer. Zwart is heel praktisch. Het kan iedereen geweest zijn. Durf te wedden dat het die heks was, mengde mevrouw Timmons zich in het gesprek. Net iets voor haar om rond te sluipen op een dag als deze, als de kans klein is dat ze wordt gezien. En heks, waar hebt u het over? Hebt u nog nooit gehoord van de heks van Bramble Cottage? Vroeg de kokkin. Nee, dat zal ook wel niet. U bent op Thornfall opgegroeid. Wat bedoelt u? Mathilde keek fronsen naar de oudere vrouw. Mevrouw Timmons plaagt je maar, Rachel. Ze zou nooit zoiets onaardigs over iemand zeggen. Mevrouw Timmons humde en ging weer aan het werk. Rachel keek neer op het boek in haar hand. Dus het is onwaarschijnlijk dat dit boek uit de serie van de Brockwells komt. Mathilde schonk de kokkin een waarschuwende blik. Milton was heel populair. Ik stel me voor dat veel mensen het eerste deel hebben gekocht, maar zich niet konden veroorloven om de rest van de serie aan te schaffen toen die verscheen. Rachel knikte. U zult wel gelijk hebben. Maar wat een toeval dat het zo snel naar de boeken van de Brockwells wordt geschonken. Mathilde's ogen glinsterden. Nou, wat een toeval. Thank you. dag regenen. Die avond flitste de bliksem voor het raam van Rachel's slaapkamer en het knetterende onweer deed Ivy Cottage trillen. Rachel lag in bed en probeerde verder te lezen in haar roman. Afgeleid door het onweer legde ze hem opzij en pakte een exemplaar van La Belle Ensemble om de modeplaten te bekijken. Toen ze het net opzij wilde leggen en haar kaars uitblazen voor de nacht, ging de deur op een kiertje open. Wat haar deed schrikken. Miss Rachel, zei Phoebe met een beverig fluisterstemmetje. Ja. De deur ging verder open en daar stond Phoebe. En kleine Alice in een witte, lange nachtjapon. We zagen licht onder uw deur. Verder slaapt iedereen. Maar wij kunnen niet slapen, hè, Alice? Het kleine meisje schudde ernstig haar hoofd. Mogen we een poosje bij u blijven? We zijn bang. Phoebe zette grote smekende ogen op. Goed dan. Rachel legde het tijdschrift opzij en klopte op het beddengoed. De meisjes kwamen gretig aanlopen. Phoebe klom aan de ene kant in bed en Alice aan de andere. Rachel trok het beddengoed over hun benen. Wilt u ons soms een verhaaltje vertellen? Vroeg Phoebe. Wat voor verhaaltje? Alice vestigde haar blik op het grote schilderij van Rachel en Ellen als kleine meisjes poserend met hun moeder. Wie zijn dat? Fluisterde ze. De kleinste ben ik. Dat is mijn zus Ellen en die mevrouw is onze moeder. Mijn mama is dood, zei Alice zo zachtjes dat Rachel het amper kon horen. Ze boog haar hoofd dicht naar het kleine meisje toe en fluisterde. Weet ik. Dat is heel erg. De mijne ook. Alice pakte haar hand en Rachel's hart werd warm voor het kind, dat afgezien van Mercy zelden tegen iemand sprak. Het onweer deed de ruiten trillen en de meisjes drukten zich dichter tegen Rachel aan. Rachel zocht in haar geheugen naar een vrolijk verhaaltje, maar kon er zich geen herinneren. Haar kaas droop en Alice slaakte een gilletje. Rachel begon te praten zonder idee van wat ze ging zeggen, maar vastbesloten om de meisjes af te leiden van de bui. Ik kan geen verhaaltje bedenken over zussen, maar ik zal jullie er eentje vertellen over twee vriendinnetjes. Er waren eens twee meisjes, we noemden ze Lady Rose en Lady Joan. Ze groeiden dicht bij elkaar op en waren de beste vriendinnen. Lady Joan was goed en aardig, ze kon paardrijden als een man, ook kon ze goed schieten en dansen. Joan was ook aardig en sloot vriendschap met Lady Rose, hoewel Rose een paar jaar jonger was. In de buurt woonde een jonge prins in het grootste en mooiste huis van het land. Zijn moeder, de ijskoningin, wilde niet dat hij vriendschap sloot met de buurkinderen, maar de prins ging toch stiekem naar buiten om met Joan te spelen. Tegen Rose was hij ook aardig, maar hij behandelde haar als zijn kleine zusje. Iedereen wist dat hij Joan bewonderde. Rose ging mee als ze het dorp in gingen of door de bossen wandelden, maar ze had nooit leren rijden. Ze was eigenlijk een beetje bang voor paarden, dus als de prins en Joan samen uit rijden gingen, lieten ze Rose thuis. Dan stond Rose bij het hek te zwaaien en ze keken na tot ze uit het zicht verdwenen. Ze was bang dat ze op een dag getrouwd zouden zijn als ze terugkwamen en dat ze dan voor altijd haar beste vrienden kwijt was. In het geheim was Rose verliefd op de prins, maar ze wist dat hij van Joan hield en waarschijnlijk met haar zou trouwen. Was Rose boos op Joan? Vroeg Phoebe. Omdat de prins haar leuker vond? Nee, niet boos. Ze was wel bedroefd, maar ze hield van hen allebei en wilde dat ze gelukkig waren. Rachel dacht even na en vervolgde. Toen Rose ouder werd, werd ze een beetje langer en haar figuur en haar tent werden mooier. Haar vader nam een nieuwe kamenierster voor haar in dienst, die haar hielp mooie japonnen uit te kiezen en haar haar opmaakte tot ze heel mooi eruit zag. Eindelijk brak de dag van haar debutantenbal aan. Roos had een nieuwe jurk laten maken voor de gelegenheid, een mooie roze jurk. Ze baadde in rozenwater, trok haar nieuwe jurk aan en de nieuwe kameniersje krulde haar haar, stak er rozen in en zette die vast met mooie spelden. Toen Roos in de spiegel keek, zag ze voor het eerst van haar leven een prinses terugkijken. Ze voelde zich zo mooi, gelukkig, vol opwinding voor het komende bal. Met een lach op haar gezicht zweefde ze de trap af en ze verheugde zich op de reacties van haar vriendinnen en familie op haar nieuwe jurk. Maar wat ze niet had voorzien was de reactie van de prins. Hij stond onderaan de trap toen ze naar beneden kwam. Hij keek naar haar op en keek nog eens goed. Even was het alsof hij haar niet herkende, maar toen viel zijn mond open en zette hij grote ogen op. De prins zag haar niet langer als klein meisje, als zijn zusje, maar als een vrouw. Een hele mooie vrouw. Roos had het gevoel dat ze kon vliegen. De prins vertelde haar dat ze mooi was en vroeg haar ten dans. Ze dansten samen en toen nog een keer. Roos huppelde en wervelde rond tot er een roos uit haar haar viel. De prins vroeg of hij hem mocht houden als een aandenken. Hij stopte hem in zijn zak, dicht bij zijn hart. Rachel's keel werd dik. Ze moest even stoppen. Maar na een paar keer diep adem te hebben gehaald, vervolgde ze. Hij danste met Joan en met andere dames, zoals de plicht vereiste. Maar de hele avond had hij alleen nog maar oog voor haar. Niet alleen Roos merkte dat de prins anders naar haar keek en haar anders behandelde. Joan merkte het ook. Was ze boos? Oh, dat weet ik niet. Phoebe keek naar haar op. Maar het is uw verhaaltje. Dat klopt. Toen ze een ogenblik niets meer zei, spoorde Phoebe aan. Trouwde de prins met Roos? Nee. Trouwde hij toch met Joan? Nee, hij trouwde met niemand. Waarom niet? Ik weet het niet. Phoebe zuchtte. Dit is geen leuk verhaaltje. Stil nou, zei Alice zachtjes tegen Phoebe. Rachel legde een vrolijke toon in haar stem. Maar het is geen verdrietig verhaaltje. Want Roos was in vele opzichten heel gelukkig. Ze had een mooi huis om in te wonen en werd omringd door goede en aardige vrienden. Alice klopte op haar hand en legde haar hoofd op Rachels schouder. Rachel zweeg een ogenblik. De emoties kookten door haar heen. Het verhaaltje had haar aan het denken gezet. Had ze die avond van lang geleden geïdealiseerd tot een romantische fantasie in plaats van het echte leven? Een eigen assepoestenverhaaltje? Timothy was evenmin een prins als zij een prinses was. Ze waren allebei feilbare mensen. Het was tijd om met haar eigen leven door te gaan voordat het te laat was. Een onweersklap dreunde en de ruiten trilden. Rachel zei, zal ik anders iets voor jullie zingen? Hopelijk kan ik dat beter dan verhaaltjes vertellen. De meisjes knikten gretig. Rachel dacht even na. Toen schraapte ze haar keel en zong een prachtig lied over Gods verlossende liefde, terwijl de bliksem de lucht spleet om haar woorden te benadrukken. De meisjes vielen spoedig in slaap, maar Rachel bleef wakker liggen. Wat vreemd dat een lied dat haar vader voor haar had gezongen toen ze nog klein was, als eerste in haar was opgekomen. De laatste jaren van zijn leven waren voor hen beiden moeilijk geweest, maar ze was dankbaar voor deze herinnering aan betere tijden. Rachel draaide haar hoofd om van het ene slapende kind naar het andere te kijken en van binnen nestelde zich een gevoel van tevredenheid. Ze had zich nooit kunnen voorstellen dat ze in een geleend bed in Ivy Cottage een lied zong voor twee meisjes die niet van haar waren. Het is helemaal geen verdrietig verhaaltje. Een paar dagen later, toen de lessen van die dag afgelopen waren, liep Mercy naar beneden en passeerde Rachel op de trap. Is de bibliotheek voor vandaag gesloten? Ja, mijn voeten zijn moe. Dat kan ik me voorstellen. Vind je het goed als ik een paar boeken uitzoek om morgen in de literatuurles te gebruiken? Natuurlijk, dat hoef je nooit te vragen, dat weet je toch? Dank je. Trouwens, je tante heeft een bezoeker in de leeskamer. Oh, wie dan? Ga zelf maar kijken. Rachels ogen schitterden van pret. Zodra Mercy de bibliotheek binnenkwam, hoorde ze een man spreken in de aangrenzende leeskamer, nu en dan onderbroken door tante Mathilde's vrolijke stem. Ze stapte erheen en keek door de open deur naar binnen. James Drake en haar tante zaten in makkelijke stoelen te praten. Meneer Drake had een theekopje in zijn hand en nam een biscuitje van Mathilde aan. De twee leken net oude vrienden, maar dat was ook weer niet zo heel raar, want haar tante leek iedereen te kennen. Mathilde genoot duidelijk van haar gesprek met de knappe heer en Mercy wilde niet storen. Ze liep naar de literatuursectie en keek de planken langs. Intussen drongen de woorden van meneer Drake tot haar door. Ik ben langs gegaan om meneer Thomas te condoleren, zei hij. Dat probeerde ik tenminste. Hij nam de mand aan die ik bij me had en gooide de deur weer dicht. U hebt inmiddels wel begrepen dat meneer Thomas erg op zichzelf is, zei Mathilde. Maar vroeger dronk ik om de twee weken thee met mevrouw Thomas, dus ik ken hem wat beter dan de meesten. Hebt u toen Mary Alicia ontmoet? Ja, ik sprak haar tijdens enkele van haar bezoeken. En wat was uw mening over haar? Mathilde zweeg even om na te denken. Ze was heel damesachtig en keurig, zeker gezien haar nederige achtergrond. Haar moeder zag erop toe dat ze geschoold werd en keurige manieren had. Maar nadat haar ouders waren gestorven, tja, niet veel toezicht, begrijpt u. Op dat moment ontwaarde meneer Drake Mercy in de bibliotheek en hij stond op. Goedemiddag, juffrouw Grove. Ze keek om en stak haar hand op ter begroeting. Dag. Ik ben hier alleen maar om een paar boeken uit te kiezen voor in de klas. Ik zal u niet storen. Goed dan. Hij nam zijn plaats weer in. Kom bij ons zitten als je klaar bent, Mercy, zei Mathilde. Mercy knikte en zocht verder. Ze dacht dat ze over iets anders zouden beginnen, maar dat hij nog een slokje had genomen, vroeg meneer Drake aan Mathilde. Waarom is juffrouw Payne niet permanent hier komen wonen toen haar ouders waren gestorven? Dat wilden de Thomassen ook. Maar ze was destijds 16 of 17 en wilde haar eigen weg gaan, zoals de meeste van ons op die leeftijd. Ze reageerde op een krantenadvertentie en nam een betrekking aan als gezelschapsdame bij een douairière die van reizen hield. Daarna hoorde de Thomas er bijna 2 jaar lang bijna niets van Mary Alicia. Op een incidenteel briefje uit de een of andere ver afgelegen bestemming na. Veronderstel dat u Mary Alicia in die periode hebt leren kennen? Ja, ik heb haar in Brighton ontmoet. Ik denk dat ze meneer Smith ook ergens aan de kust heeft ontmoet. Ze schreef aan haar grootouders dat ze met een officier was getrouwd die ze tijdens een van haar reizen had ontmoet. Hij moest naar zee, dus ze zijn samen overhaast in het geheim getrouwd, in plaats van terug te komen en hier in de kerk te trouwen. Natuurlijk is ze getrouwd, een knap meisje als zij. Mercy keek op en zag dat tante Mattie knikte. Dus Mary Alicia woonde alleen in Bristol en wachtte kennelijk op de korte verloving van haar man, vervolgde ze. Ze was waarschijnlijk aan zo'n leven gewend met een vader bij de marine. Weet u nog hoe meneer Smit van zijn voornaam heette? Mathilde fronste haar voorhoofd. Marion heeft me een keer het verteld. Ik geloof dat het met een A begon. Adam of Elvin of Alexander. Dat is het. Als in Alexander de Grote. Alexander Smit, herhaalde hij in gedachten. Precies. En maanden later schreef Mary Alicia haar grootouders opnieuw, ditmaal om hun te laten weten dat zij en haar man een kind verwachten. Weer later kreeg de Thomassen het bericht dat er een dochter was geboren. Mercy vroeg zich af of ze hun gesprek moest onderbreken, zoals ze laatst op straat had gedaan, maar stelde vast dat het onbeleefd zou zijn om de kamer binnen te stormen. Bovendien was ze zelf ook nieuwsgierig naar dit deel van Alice's achtergrond. Marion hoopte dat haar man eindelijk zal toestaan dat hun kleindochter op bezoek kwam, zo gauw haar kind oud genoeg was om te reizen. Maar toen berichtte Mary Alicia hun over het verschrikkelijke nieuws dat het schip van haar man was vergaan op zee.
Thank you.
Mesopotamia heette het, geloof ik. Ze moest in Bristol blijven om berichten af te wachten van eventuele overlevenden, maar dat kwam niet. Weer wilde Mary, Alicia en haar kind vragen om bij hen in Ivy Hill te komen wonen, maar meneer Thomas weigerde. Waarom? Was hij nog steeds zo kwaad omdat ze in het geheim getrouwd was? Tante Mattie knikte weer. In zijn ogen had ze hem verraden door er zo vandoor te gaan. En die man is zo koppig als een prijsstier, als hij een wrok koestert. Maar goed. Marion was er ontzet van toen Mary Alicia zo vreselijk ziek werd. In die tijd begon haar geest al te verzwakken, maar toch was ze intens verdrietig omdat ze haar niet had kunnen helpen en op het einde niet bij haar was geweest. De stem van meneer Drake klonk dieper dan anders. Is ze in Bristol gestorven? Ja, en begraven ook. Mathilde drukte zijn hand nogmaals. Ik vind het heel erg voor u. Waren jullie goede vrienden? Nee, hij schudde zijn hoofd. Ik had haar in jaren niet gezien. Ik herinner me de naam Ivy Hill niet eens, tot ik die kort geleden bedrukt zag staan en er een belletje begon te rinkelen. Maar het spijt me van haar lot te horen. Kennelijk was ze geveld door kraamvrouwenkoorts en nooit meer helemaal op krachten gekomen. Is het kind in leven gebleven? Mercy hield haar adem in. Zou haar tante de relatie tussen meneer Thomas en Alice onthullen? Oh ja, Mathilde glimlachte. Ze is zo gezond als een vis sinds de eerste keer dat ik haar onder de ogen kreeg. Ik heb geen kind gezien bij de Thomassen. Waarom zou u ze... Haar blik schoot naar Mercy, tenminste. Meneer Thomas is erg op zichzelf, zoals u hebt begrepen. Mercy blies opgelucht uit. Meneer Drake keek Mathilde onderzoekend aan. De nieuwsgierigheid stond op zijn gezicht geschreven. Aha! Hij zette zijn kopje neer. Nou, juffrouw Grove, ik stel het op prijs dat u me op de hoogte hebt gebracht van wat ik gemist heb in Mary Alice haar leven. Het spijt me alleen dat het zo tragisch is afgelopen. Hij stond op en boog. Bedankt voor de thee en de conversatie. Als u me nu wilt excuseren, ik moet weer eens terug naar Vermont. Mathilde glimlachte. Graag gedaan hoor, u bent altijd welkom. Dag meneer Drake. Hij stapte de bibliotheek in en groette Mercy beleefd. Ik ben gekomen met de intentie met u over uw liefdadigheidsschool te praten zonder me te realiseren dat u nog aan het lesgeven was. Uw tante was zo vriendelijk om me bij haar op de thee te vragen. We kunnen nu praten als u wilt. Een andere keer, als u het niet erg vindt. De tijd vliegt. Natuurlijk. Een andere keer. Hij boog nog een keer en vertrok. Mercy keek hem na nieuwsgierig naar de relatie tussen meneer Drake en de vroegere juffrouw Payne. Onder zijn gepolijste oppervlak was meer gaande dan hij losliet. Toen de avonddienst was afgelopen stonden de mensen op uit de banken om elkaar te begroeten of naar buiten te gaan. Mercy bleef bij de schoolmeisjes, maar Mathilde liep naar de Brockwells om een praatje te maken. Rachel sprak even met Jane en vervolgens met de Ashfords. Het was moeilijk om vriendelijk te doen tegen mevrouw Ashford na haar opmerkingen over de uitleenbibliotheek, maar omwille van Nicholas deed Rachel een poging. Vanuit haar ooghoek zag ze dat Sir Timothy in het gangpad beleefd wachtte op een pauze in hun gesprek. Mevrouw Ashford merkte Timothy ook op en onderbrak Rachel en Nicholas gesprek. Sir Timothy, hoe gaat het met u? Wat een mooie dienst, nietwaar? Inderdaad, mevrouw. Rachel en Nicholas draaiden zich ook naar hem om. Neem me niet kwalijk dat ik stoor. Ik wil de juffrouw Ashford even spreken, als ze een ogenblik heeft. Geen haast. Rachel zei gedag. En even zag ze iets van aarzeling of misschien teleurstelling bij Nicholas. Hij had kennelijk gehoopt haar naar huis te kunnen brengen. Sir Timothy stapte dichter naar haar toe. Het spijt me dat om mij uw gesprek werd bekort. Juffrouw Mathilde zei dat u me iets wilde laten zien. Oh ja, de verloren zoon is terug. Hij fronste zijn voorhoofd. Toen klaarde zijn gezicht op. Bedoelt u het vermiste deel? Ze knikte. Waar heeft u het gevonden? Iemand heeft het gisteren geschonken. Zijn ogen werden groot. U maakt een grapje. Mag ik het zien? Natuurlijk. Mag ik u dan naar Ivy Cottage brengen? Ja, als u dat wilt. Ze bracht zichzelf onder het oog dat het alleen was omdat hij het boek wilde zien. Hij liet haar voorgaan door het gangpad. Rachel, ving Mathilde's blik en gebaarde dat ze vast vooruit gingen. Intussen liet Sir Timothy zijn moeder en zus weten dat ze het rijtuig zonder hem moesten nemen en dat ze hem later thuis al zagen aankomen. Lady Brockwell keek met een lichte frons van hem naar Rachel, maar zei verder niets. Toen de twee samen de trap voor de kerk afdaalden, zag Rachel dat Nicholas en zijn moeder met meneer en mevrouw Paley stonden te praten. Hij keek op toen Timothy en zij langsliepen. Op zijn gezicht lag een bezorgde blik. Hoe moest ze het uitleggen? In het voorbijgaan schonk ze hem een hopelijk geruststellend lachje. Een paar minuten later bereikten ze Ivy Cottage. Sir Timothy opende de voordeur voor haar en volgde haar naar binnen. Rachel pakte een kaarslamp van de haltafel en droeg die naar de bibliotheek, waar het op dit uur van de avond schemerig was. Daar stak ze met de eerste kaars een tweede aan, haalde twee boeken van de Milton-serie en overhandigde die hem. Hij bekeek deel 1 op het bureau en zei, laten we de uitgaven vergelijken. Hij opende deel 2 en liet zijn vingers over de uitgeversinformatie glijden. Hij hield stil bij de bedrukte Romeinse cijfers. Kijk hier, beide 8e drukken en in hetzelfde jaar gepubliceerd. Hij keek eraan. Hoe groot is die kans nu? Rachel legde hem Mathilde's theorie voor, dat veel meer mensen het eerste deel hadden gekocht dan de rest van de serie. Hij knikte. Dat klinkt wel logisch. Paradise Lost is het bekendst, terwijl de latere delen, het minder bekende Paradise Weekend en andere gedichten bevatten. Ik weet niet of deze speciale editie als serie is verschenen of allemaal tegelijk. Weet u niet wie het heeft geschonken? Rachel schudde haar hoofd. Ik zag een vrouw met een pakje onder haar arm langs Ivy Cottage lopen. Zij moet het geweest zijn. Ze droeg een kap, dus ik heb haar gezicht niet goed kunnen zien. Ik geloof dat ze over Ebsbury Road uit het noorden kwam. Ik ken daar niemand voor zover ik weet. U? Hij schudde zijn hoofd. Ik ken de meeste mensen in het dorp, maar daarbuiten niet. Zeker niet als ze nooit zijn verschenen voor de raad of de magistraten. Ik heb een paar kleine boeren ontmoet die kant op wonen. De Millers, de familie Jones. Kan uw vader het boek aan een van hen hebben uitgeleend? Hij keek naar het eerste deel. Mijn vader spoorde ons vaak aan om zijn lievelingsboeken te lezen, dus het zou kunnen. De opmerking van mevrouw Timmons over de heks van Bramble Cottage ging door Rachel's hoofd, maar ze besloot die niet te halen. Ze vroeg, is het een waardevol boek? Het is geen vroege uitgave, maar dergelijke boeken zijn altijd duur. Sir Timothy fronste zijn donkere wenkbrauwen. Wat is er? Vroeg ze. Iets met de huizen die kant op. Ik kan het me niet goed herinneren. Nou ja, ik zal het wel aan Carville vragen. Trouwens, zou u hem willen laten weten dat het boek is opgedoken? Hij wilde graag op de hoogte gesteld worden. Natuurlijk. Sir Timothy bleef waar hij was. En zijn verstrooidheid van daar straks verdween toen hij geconcentreerd naar haar gezicht keek. De flakkerende vlammen werden weerspiegeld in zijn bruine ogen en veranderden de kleur in warm karamel. Licht en schaduw speelden over zijn knappe gezicht en accentueerden zijn krachtige trekken. Haar blik werd getrokken naar zijn mond met de volle onderlip en voor het eerst vroeg zich af hoe het zou zijn om hem te kussen. Ze was blij dat de schemering haar blos verborg en dat hij haar gedachten niet kon lezen. Zachtjes vroeg hij, Rachel, mag ik vragen of jij en meneer Ashford, tenminste, als het niet zo is, dan... Hij werd onderbroken door de voordeur die open en dicht ging. En ze hoorden stemmen in de vestibule. De dames Grove en hun leerlingen die terugkeerden van de avonddienst. Hij schraapte zijn keel en stapte naar achteren. Nou ja, ik zal u niet ophouden. Als u meer te weten komt over degene die het boek heeft geschonken, wilt u me dat dan laten weten, gewoon uit nieuwsgierigheid? Omdat zijn stem niet vertrouwde, knikte ze. De oude hoop vlakte daarop in haar hart, net als toen ze afwachtte wanneer hij naar Thornville zou komen voor zijn beloofde rijles. Het zou dom zijn om te vergeten wat er toen was gebeurd. Rachel had Ellen's rijkostuum aan en een nieuwe hoed op. Al had ze spijt van de aankoop nu haar vader net over zijn financiële probleem had verteld. Toch had ze zin om weer eens met Timothy op te trekken en iets te doen waar hij van hield. Ze hoopte ook van paardrijden te leren en in de toekomst vele gelukkige uren in zijn gezelschap door te kunnen brengen. Op het afgesproken tijdstip ging ze naar buiten en verwachtte hem te paard, maar hij kwam te voet. Toch keek ze hem stralend aan. Goedemorgen, Timothy. Hij lachte niet terug. Juffrouw Ashford, het spijt me. Ik heb gezegd dat ik vanochtend naar Thornville zou komen, dus hier ben ik, maar helaas zijn de plannen veranderd. Oh, heb je druk? Dat geeft niet. Dan doen we mijn lessen een andere dag. Ze glimlachte weer, stiekem opgelucht omdat het paardrijden nog even werd uitgesteld. Toen zag ze zijn strakke gezicht en zijn opeengeklemde kaken. Er liep een stalknecht langs en Timothy wenkte haar mee naar de tuin weg van luisterende oren. Eenmaal daar, zei hij, helaas houden verplichtingen thuis me af van het oorspronkelijke plan. Ik zal niet vaak meer kunnen paardrijden voor mijn plezier. Ik kan niet over mijn eigen tijd beschikken. Ik had me erop verheugd om... Zijn stem stokte en hij perste zijn lippen op elkaar. Maar uiteindelijk ben ik toch niet de juiste persoon om je les te geven. Je zult er wel iemand anders voor vinden. Iemand die beter geschikt is. Ze staarde hem aan en langzaam begonnen zijn woorden tot haar door te dringen. De gesproken en de onuitgesproken woorden. Volgende week. We gaan weer verder. Tja, die Timothy en Rachel. Wat moet dat toch worden? Nou, wacht nog maar een weekje af. Dan komen we weer verder. En een hele goede week. Tot de volgende keer. Dag allemaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
Stamtafel Weekend Editie. Iedere vrijdag, iedere zaterdag. Van 4 tot 6. Stamtafel Weekend Editie. Met Jootje en Frank.
Radio Tessel.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065 1613 699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Stop de verspreiding van het coronavirus. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker je handen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer informatie? Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 1351.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Dorcas, de mooiste kringloopwinkel van het eiland. Wil jij helpen ons succes uit te breiden? Word vrijwilliger in ons gezellige team. Bepaal je eigen werktijden, geen vaste schema's. Er is veel mogelijk. Bepaal wat je wilt doen in onze winkel. Kleding, styling, mannendingen, huishoudelijke artikelen, boeken of liever van alles wat? Zeg het maar, jij bepaalt het allemaal zelf. Kom eens langs aan de Abbewaal 5. Voor een praatje, een kop koffie of het informatiepakket. Dorcas Texel. Niet alleen een mooie winkel, maar ook de gezelligste werkplek op het eiland.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Jan van der Putten met het